Ik heb vandaag namelijk weer dezelfde titel boven de preek gezet als vorige week. Ik leef en gij zult leven. En we hebben vorige week ermee bezig geweest van, hey, beproef je toch, na het eten van het avondmaal. En wat was die beproeving ook weer? Je was niet te kijken of je gezondigd hebt die week, maar of je uiteindelijk de dood van Jezus Christus verklaart, beleidt. Als we de dood van Jezus beleiden, als we op die manier eten, dan zal je gaan merken dat het leven naar je toe komt. Want hij zegt, ik leef en gij zult leven. Als je het brood neemt, als je het woord neemt, als je de Christus tot je neemt, dan betekent dat je het leven tot je neemt. En als je het leven tot je neemt, dan betekent dat dat iets teweeg brengt in je bestaan. Ik ga er even wat bij zeggen. Heel vaak denken we dan aan het leven als gemeente. Het leven binnen de gemeente. Ik had het net over een apostel. Als je apostolisch bent, dan denk ik in ieder geval, ik moet apostolisch zijn in de gemeente. Maar God die zegt, hey, wees apostolisch in je leven. En in huis is ook je leven. En in je gezin is ook je leven. En op je werk is ook je leven. En daar waar het even niet goed gaat, is ook je leven. En daar wil hij gewoon inspreken. En daarom is het goed dat we op de juiste manier beginnen. Dan we weten dat wanneer dat, als hij zegt, ik ben het leven, dan betekent dat, de dood is voorbij, ik ben opgestaan tot nieuw leven en ik leef tot in eeuwigheid. Dat is namelijk Jezus, de Zoon van God. En we hebben allemaal gezien, toen hij opstond uit de dood, toen heeft hij 40 dagen verkondigd wat het Koninkrijk van God inhoudt. En dat was namelijk nodig, omdat hij wist wel wat het Koninkrijk van God inhield. Maar die 120 die bij hem waren, die hadden nog geen idee. Want die hadden namelijk altijd gedacht dat Jezus koning zal worden en dat hij de Romeinen zal verdrijven. Want die waren toen aan de macht. En daar ging Israël onder gebukt. En Jezus was de Messias. En Jezus zal koning worden. En hij zal uiteindelijk de mensen vrijmaken. Is niet zo'n rare gedachte. Want uiteindelijk was Mozes ook zo'n persoon. En Mozes heeft toen het volk Israël vrijgemaakt van de slavernij van Egypte. En natuurlijk, de Israëlieten hebben gedacht, dit gaat opnieuw gebeuren en nu door Jezus zelf. Want op een of andere manier worden we weer geknecht. We werden geknecht door de Egyptenaren, nu worden we geknecht door de Romeinen. En uiteindelijk was het helemaal niet zo'n rare gedachte. Daarom, de fariseeën, die hadden uiteindelijk wel een goede gedachte. En ze waren bezig en ze waren aan het kijken, wanneer komt die koning, waar komt die vandaan, wanneer wordt die geboren en wat gaat er allemaal gebeuren. Maar uiteindelijk weten wij nu, dat wisten zij nog niet, maar wij weten nu dat ze er wezen wel iets naast zaten. Zij hadden namelijk de 5 boeken helemaal bestudeerd. En zij dachten echt van, wauw, dit is het. Maar uiteindelijk zien we dat Jezus zegt, als het een koninkrijk was van deze aarde, dan zullen die discipelen van mij gestreden hebben. Maar het is niet van deze aarde, het is namelijk van de hemel. En dat is namelijk het grote verschil. En daarom is het goed om dit gewoon te beseffen, dat hij die 40 dagen gesproken heeft over de toekomst van zijn volk. En is dat dan alleen Israël? Nee, dat is niet alleen Israël. Ja, dat is ook Israël, maar dat zijn ook de heidenen. Want we zijn namelijk één geworden. En we zijn namelijk één geworden door het bloed van Jezus Christus. Dus niet door het nazaad van Abraham, maar door het nazaad van Christus. En dat is goed om dat te weten. Daarom is het altijd goed als wij hierover beginnen, over het leven, dan we wel weten waar komt het vandaan. Wat is namelijk de oorsprong van dat leven? En de oorsprong is namelijk de opstanding uit de dood. Jezus die gekruisigd werd, wij zijn mede gekruisigd en hij is opgestaan en jij bent opgestaan. Ja, zeg je, wanneer ben ik opgestaan dan? Je bent opgestaan toen je tot geloof kwam. Dus er staat namelijk, ik leef en gij zult leven. Dus het is gewoon een zekerheid. Dus als je opnieuw geboren bent, dan heb je het leven namelijk in je. Maar over welk leven hebben we het nu? Het leven waar wij bezig zijn met de zonde, wel of niet, dat is namelijk het aardse leven. Als jij je leven inkleedt en je leven die denk je, hey, ik moet eigenlijk naar God toe, moet ik me eigenlijk goed voorstellen, ik zal maar niet zondigen, dan betekent dat je met het aardse leven bezig bent. En dat is wel belangrijk om te weten. Ik ga het even lezen vanuit Johannes 14. Ik vind het echt een fantastisch stuk en ik heb daar vorige week, zijn we er ook mee begonnen. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Dat zal gewoon gaan gebeuren, of je wil of niet. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, dat om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u, nog een korte tijd, en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. De 10 dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem, Heere, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem, indien iemand mij lief hebt, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hen wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaar mij niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal, in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. Wauw, is dit niet een fantastisch gedeelte? Jezus, die leert dit gewoon zelf aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen. En wij zien hier dat hij zegt dat wij leven, want ik leef en gij zult leven. Ik leef en gij zult leven. Waar ik het vandaag over wil hebben, wat voor leven is er ontstaan in jouw opstanding? Als we naar Jezus' leven kijken, hij leefde zelfs zonder zonde. Hij werd aan het kruis genageld. Hij maakte van alles. Hij deed van alles. Hij was zelfs ook nog zo dicht bij God dat er wonderen uit hem voortkwam. Dus uiteindelijk is dat niet het verschil. Dus wij kunnen zelfs een leven leiden waar wonderen en tekenen plaatsvinden. Dus dat is niet hetgene waar wij van overtuigd zijn dat wij het bovennatuurlijke leven leven. Uiteindelijk zien we toen Jezus uit de dood opstond, toen was hij namelijk zo dicht bij God. En uiteindelijk verkondigde hij uiteindelijk aan de 120 het koninkrijk waar het allemaal over gaat. En dan zegt hij, hé, je moet hier wachten, want de Heilige Geest wordt uitgestort. De levendmakende geest wordt uitgestort. In 1 Korinthe 15 staat dat Adam een levende ziel was, maar dat de tweede Adam, Jezus, een levendmakende geest is. En hier moet je goed over nadenken. Dus een levende ziel of een levendmakende geest. Als je naar de levende ziel kijkt, dan zie je bij Adam en Eva dat zij gewoon een leven leven samen met God in het paradijs. Maar op een of andere manier is er één verschil tussen die levende ziel en die levendmakende geest van Jezus. Die levende ziel, die kon gewoon zich, die kon zich optrekken aan God. Die konden samen sparren met God, want God die kwam gewoon in het paradijs. Alleen, er kwam nog iemand in het paradijs. En dat was de sprekende slang. En als levende ziel, dan ben je daar niet tegen opgewassen. Wij kunnen nu wel Eva de schuld geven, maar wij kunnen namelijk ook de schuld aan onszelf geven. Want we zijn gauw geneigd om uiteindelijk voor onszelf te gaan. Want weet je wat dat eigenlijk het punt was wat de slang kwam brengen? Die kwam zeggen, hey, wil je niet gelijk zijn aan God? Wil je niet gelijk zijn aan God? Ze wisten nog niet wat het inhield. Maar ze wilden wel gelijk zijn aan God. Alleen ze hadden niet in de gaten dat dat hun dood zou betekenen. Want God die wist namelijk wat goed was en kwaad was. Alleen in het paradijs was God niet bezig om te kijken of Adam en Eva goed deden of kwaad deden. Het was gewoon leven. Er was namelijk nog geen wet. Er was namelijk nog geen regels. Uiteindelijk leefden Adam en Eva, ze waren naakt. En ze hadden gewoon niet in de gaten, dat iets was wat niet goed was. Als wij hier allemaal naakt zitten, dan moet je kijken hoeveel kranten dat hierover gaan produceren. Amen. Maar uiteindelijk liep Adam en Eva gewoon naakt rond. En er gebeurde niks. En uiteindelijk zien we dat ze aangesproken wordt door die slang. En dat die slang uiteindelijk zegt, hey joh, als je van deze vrucht eet, dan ben je gelijk als God. Kennende goed en kwaad. Nou, ik geef dit natuurlijk niet voor niets aan. Als jij leeft, je leven vanuit jouw geboorte van je papa en mama, dan ben je bezig met je aardse leven. En dat zal altijd gepaard gaan met goed en kwaad. Zal je altijd bezig zijn met keuze maken. Keuze wat is goed, wat wil God niet. Nu gaat het over het andere leven. Jezus die zegt, ik leef en gij zult leven. En dan staat er in 1 Johannes 5, vers 12, daar staat wie de Zoon heeft, heeft het leven. En daar staat het leven, dat staat namelijk vertaald in het levendmakend leven. Dus de originele taal van leven daar, 1 Johannes 5 vers 12, daar staat het levendmakend leven. Dus als je opnieuw geboren bent, dan heb je niet het leven waar je bezig bent met goed en kwaad, maar dan ben je bezig met het leven dat eet van de boom des levens. In plaats van de boom van de kennis van goed en kwaad. En ik begrijp het wel, als wij geboren zijn uit mama en papa, dan betekent dat dat wij bezig zijn wat is goed en wat is verkeerd. En wij willen God dienen, wat wil God nu wel en wat wil hij nu niet. En wij denken dat wij dat kunnen. Maar ik heb net gezegd, zijn gedachte is hoger dan jouw gedachte. Zijn wegen is hoger dan jouw wegen. Wie ben jij, wie ben ik, om te zeggen, ik zal eens een leven gaan leiden die God naar zijn zin is. Dan ga je never redden. Daarom hebt hij de tweede Adam gestuurd en hebt hij gezegd, hey, ik zal een nieuw soort leven produceren. En dat nieuwe soort leven, dat kan ontvangen worden door wedergeboorte. En dat is namelijk bij jou en bij mij gebeurd. Ik heb net gelezen dat Jezus zegt, ik ga je een trooster geven. De Heilige Geest. En die zal jou alles te binnen brengen. En die zal jou op een moment te binnen brengen wanneer jij dat nodig hebt. Ik heb niet voor niets begonnen met de fariseeën. En de fariseeën, als we daarna lezen, ik ga dat allemaal niet afkeren, alleen op één ding zaten ze niet op het juiste spoor. En dat was de Messias. Zij zijn nu nog steeds aan het bidden om de Messias. Ze zijn nog steeds te verwachten dat de Messias nog geboren gaat worden. Terwijl dan we met z'n allen weten dat de Messias al lang in de hemel zit. Dat hij al lang aan de rechterhand van de Vader is. Dus het is niet zo raar dat de fariseeën dit doen. Maar wij en jij en ik moeten opletten dat wij niet hetzelfde spoor gaan volgen. Want hij zegt namelijk, ik ga het nog een keer lezen. Hij zegt namelijk, nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Ten dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij. Dus nog een korte tijd. Dat zegt hij op het moment dat hij tegen zijn discipel aan het praten is. Hij wist dat een korte tijd dat hij dan aan het kruis genageld zal worden. En dat hij namelijk de dood in zou gaan, om daar zijn werk te doen en uiteindelijk op zal staan uit de dood. En dat hij daarin, in die opstanding, jou en mij zullen meenemen. Want hij zegt, ik leef en gij zult leven. Dus met andere woorden, ik sta op uit de dood. En ik neem de hele wereld daarin mee. Alleen we hebben een vrije keus. De hele wereld gaat er nog niet op in. Althans, volgens wat we zien. Maar uiteindelijk zegt God, ik wil dat je vanuit die vrije keus gaat kiezen of je met mij op wil staan in dat nieuwe leven, in dat veranderde leven. In dat levendmakende leven. En nog even op het levendmakende leven. Het woord zegt het al. Dat betekent dat dat constant aan het levend maken is. Dus als je in een situatie zit waar je niet uit kan komen, dan moet je denken aan het levendmakende leven dat in je woont. De trooster. Dus je hoeft even niet bij een of andere apostel of een of andere profeet te zijn. Nee, want de grote apostel die zit namelijk in je. Je hoeft namelijk niet te reizen naar Amerika. Je hoeft niet te reizen naar weet ik waar naartoe. Nee, hij is gewoon in je. Waar je ook bent. Misschien zit je in de put. Dan zit hij met jou in die put. Misschien heb je een bak ellende om je heen. Hij zit met jou in die ellende. En daar gaat het om. En nou begrijp ik het wel. Als je in die ellende zit, dan zit je niet direct te denken aan die levendmakende geest in je. Want dan zit je helemaal vol van die bak ellende. Maar daarom is het wel goed om dan hier naartoe te komen, de gemeenschap der heiligen te hebben, en dan gewoon eens even te horen hoe dat het werkelijk zit. En dan zal je gaan merken, hey, dat er een zaad in je komt, en dat er dan ineens van alles naar boven borrelt. Maar dan moet je dat wel gaan erkennen, dan moet je dat wel gaan beleven, dat datgene wat er in je onderbuik zit, wat in je intuïtie zit, dat dat rechtstreeks vanuit de troon van God komt. En als we dat gaan zien, dan zullen we zien dat er oplossingen zijn. Dat er oplossingen zijn die liggen gewoon op straat. Die zitten op de hoek van je straat waar je woont. Of die, zodra je op je werk komt, dan komt de oplossing eraan lopen. Want zo simpel is het. En daarom is het belangrijk dat wij datgene wat in ons komen wonen is, dat dat niet zomaar de Heilige Geest is die we moeten pleasen. Want dat hebben we namelijk al gedaan. We hebben hem intrek gegeven. En hij is namelijk degene die de boventoon gaat voeren in jouw leven. En ik ga je zeggen, hij gaat tot je spreken. Jij gaat sputteren. Maar hij sputtert niet. Hij denkt bij zichzelf, oh, dit had ik wel verwacht. Dit is Ria. Ria die kan nog wel sputteren over een aantal zaken. Maar ik kom wel klaar met haar. Snap je? En dit kan ik ook naar mezelf. Dat kan je allemaal naar jezelf brengen. Jij weet hoe dat in elkaar zit, maar hij weet het nog veel beter. Als we naar Jozef kijken, ik vind het zo mooi. Jozef, dat is gewoon een man die God liefhebt. Die gewoon achter de schapen zit en uiteindelijk een boodschap krijgt van zijn vader om naar zijn broers te gaan. En ik denk dat Jozef echt wel gedacht heeft, oh, dan moet ik naar zijn broers, naar mijn broers. En ik heb altijd boven mijn broers gestaan. Want ik heb mijn dromen aan hun verteld. En ik heb gezegd dat mijn broers gingen buigen voor mij. Vonden ze echt niet leuk. Maar toch ging Jozef wel. Hij ging omdat hij de opdracht kreeg van zijn vader. Nou, hij heeft het geweten. Ze zagen hem in de verte aankomen en ze hebben een plan bedacht. Deze moet niet meer naar de vader terug. Deze die moet ophouden met leven. Want wij willen rust. En uiteindelijk zie je dat Jozef uiteindelijk gewoon wandelt, heel ontspannen. En uiteindelijk gebeurt het, alleen hij beseft, want de Heilige Geest was op hem. Toen hij in die put kwam, was de Heilige Geest ook in hem. Was de Heilige Geest ook in de put. En uiteindelijk wordt hij naar Egypte geleid en hij blijft gewoon zichzelf. Hij doet bij Farao, nee. Was dat Farao? Nee, Farao niet. Potifar. Bij Potifar deed hij van alles in huis. En de vrouw van Potifar die vond hem wel heel mooi. Die vond hem wel heel aantrekkelijk. En die wilde eigenlijk wel met hem naar bed. En uiteindelijk is het zo gegaan dat hij het niet wilde. Zij wel. En uiteindelijk kreeg hij de schuld. Want hij had haar verleid. Dat werd gezegd. En dan moet je nagaan, en dat is even mijn boodschap vanuit dit verhaal. Hij wordt in de gevangenis gegooid. Ik denk dat ik zal gaan zitten kniezen Ik zal een paar advocaten halen. Ik zal naar de rechtbank gaan. Ik zal dit doen, ik zal dat doen, ik zal zus doen, ik zal zo doen. Maar je moet eens kijken wat Jozef doet. Jozef is gewoon bezig en zelfs in de gevangenis gaat hij gewoon dienen. Al die mensen om hem heen. En de levendmakende geest is op hem. En hij begint te profeteren. En hij begint dromen te krijgen en hij begint dromen uit te leggen. En uiteindelijk zie je wat het teweeg brengt. Dus hij blijft zichzelf, wat er ook gebeurt. En hier zien we een voorbeeld van die levendmakende geest die op Jozef was. En bij jou en mij is die levendmakende geest in jou. Als die op je is, dan kan je me nog eens een zetje geven en dan kukelt die weg. Maar als die in je is, dan kan dat namelijk niet. Amen. Dat moeten we vasthouden. En ik ga hier de nadruk op leggen, omdat je anders wordt dat een struikelblok. Als jij in een situatie komt dat je er niet uit kan komen, dan denk je, wat zal ik verkeerd gedaan hebben? Wat zal ik verkeerd gedaan hebben in mijn leven? Waarom is God niet bij me? Waarom wandelt hij nu weg? Nou, God die zegt, die levendmakende geest, die trooster, daar heb Jezus voor gebeden en die heb hem uitgedeeld en die is in je komen wonen. Houd dat vast. Amen. Laat dat nooit meer roven. Want iemand die denkt dat dat geroofd kan worden, dan is de Satan is aan het spreken in je leven. En die wil gelijk hebben. Want die wil niet dat je levendmakend leven op deze aarde vrijzet. Want levendmakend leven is uiteindelijk hemels leven. Amen. En daarom is het goed om dit te beseffen. Over die trooster die is in je komen wonen. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader gezonden heeft, vers 26, zal in mijn naam, die de Vader zende, zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heeft. Dus je hoeft niet te gaan zoeken, wat heb Jezus nu allemaal gezegd? Want Jezus heeft dingen gezegd, in zijn tijd, in zijn setting. En als we niet uitkijken en we gaan echt bezig wat Jezus aan het zeggen is tegen de discipelen, dan ga jij ook ineens op een verkeerd spoor terecht. Want stel je voor dat ik exact ga doen wat Jezus tegen de discipelen gezegd heeft. Dan betekent dat dat ik alles achter me laat en dat ik hem ga volgen. Dus dat betekent dan ook, dat ik nu nog mijn bedrijf voer, dat is dan eigenlijk zonde. Want ik moest alles achter me laten. En ik moest Jezus volgen. Dus met andere woorden, dat was namelijk in zijn tijd, want hij had 12 discipelen nodig om uiteindelijk zijn koninkrijk te settelen. Maar zijn koninkrijk is al lang gezetteld. Dat is al gebeurd op dat moment. Dus nu zegt hij, ik zal je namelijk te binnen brengen al wat ik jou geleerd heb. Dus met andere woorden, Jezus die komt als trooster in jou. En die wandelt met jou, wat jij tegenkomt, daar gaat hij jou stuur geven. Amen. En dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Even later, in hoofdstuk 16, zegt hij, nog veel heb ik u te zeggen, gij kunt het thans niet dragen, toch wanneer dat hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Wie zal je tot de volle waarheid de weg wijzen? Dat zal hij doen. De Heilige Geest. Doet de Bijbel dat? Nee, dat doet de Bijbel niet. Dat doet de Heilige Geest in jou. De levendmakende Geest in jou. Want ik ga je zeggen, er zijn mensen, en woensdag hadden we het er ook over, moeten we nou in de Bijbel lezen of moeten we niet in de Bijbel lezen? Ja, je moet in de Bijbel lezen, maar stel je voor dat je niet kan lezen. Wat dan? Of stel je voor dat je niet zo goed kan lezen. Net zoals ik. Ik heb net wel dit wel even gelezen, maar ik heb het al 8500 keer gelezen. Ik kan het bijna uit mijn hoofd. Maar als ik een stuk krijg van de week, toen kwam mijn kleindochter naar me toe en dan had zij een boek. Opa, wil je lezen? Nou, ik zat daar, ik keek daar eens over, ik zag daar van zulke moeilijke woorden. Ik zeg, opa heb dyslexie. Hij kan dit niet lezen. Oh, sorry. Hij kan dit niet lezen. En zij pikte het gewoon. Maar ik ga je echt zeggen, ik deed het niet om er vanaf te komen. Nee, maar het lukt me gewoon niet. Het lukt me niet om een moeilijk woord zomaar te lezen. Ik kom er wel uit. Maar daar heb ik dan gewoon 5 minuten voor nodig. Om dat in me op te nemen. En de volgende keer kan ik het lezen. Dus als ik een boek krijg die niet bekend is voor mij, dan lukt het me niet, sorry. Snap je? Dus met andere woorden, wij moeten echt daar niet van uitgaan. God die zegt, ik ga je een trooster geven en ik ga het je alles te binnen brengen. En ik ga het je niet te binnen brengen via de Bijbel. Ik gebruik hem wel. Voor de ene zal het ook via de Bijbel gebeuren. Maar er zal er ook heel veel zijn die zullen het uiteindelijk vanuit die binnenste, vanuit je geest, vanuit je intuïtie naar boven komen. En mensen, dit moeten wij echt gaan pakken. Want anders is het evangelie alleen maar voor hele belangrijke mensen. En voor hele wijze mensen. Maar het is niet zo. Ik weet dat er rond 1900 was er een prediker. En volgens mij was dat Sing Yan Sung. Sun Yan Sing. Suda Singh. Volgens mij kon deze man niet lezen. Nee, hè? Zie wel, hij kon niet lezen. Maar je moet eens kijken wat hij teweeg gebracht heeft op de wereld. Hij heeft het koninkrijk van God het hij helemaal vrijgedaan. Zelfs ook voor Nederland. Want koningin Wilhelmina, die was een grote fan van hem. Koningin Wilhelmina, die liep daar helemaal weg van. Sudan Singh, dat was namelijk degene waar zij uiteindelijk, daardoor heeft zij een nieuw leven ontvangen. Onze koningin. En uiteindelijk toen ik dat las, toen dacht ik, wauw. Dat bemoedigde mij enorm. Want anders zou ik hier nooit kunnen staan. Maar de Bijbel die zegt, hey, ik heb het woord in je geplant. Want ik woon namelijk in je. Het levendmakend leven is in je. En hoe gaat het dan gebeuren? Nog veel heb ik u te zeggen. Maar gij kunt het thans niet dragen. Toch wanneer het Hij komt, de geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal het niet uit zichzelf, Hij zal niet uit zichzelf spreken. Maar al wat hij hoort, zal hij spreken en het u verkondigen. Ga je nog even wat zeggen? Judas niet Iscariot, hoofdstuk 14, vers 22, zeide tot hem, Heere, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, indien iemand mij lief hebt, zal hij mijn woord bewaren. Dus het woord zal een deel van hem zijn. En God zal hem lief hebben. Dus het gaat alleen maar om, heb je God lief? Erken je God als je papa? Erken je Jezus als je grote broer? Als het woord? Dan is dat namelijk in je. En als je vandaag of morgen geroofd wordt van je Bijbel, stel je voor, in China is dat zo, en de kerk die groeit als kool. En dat komt gewoon omdat zij begrijpen dat het woord namelijk in hun is. Nou, nu zijn we daar terechtgekomen. Hoe ga je nu leven in je dagelijks leven? Dan ga ik met jullie naar Hebreeën hoofdstuk 3. Hebreeën hoofdstuk 3. En dan zien we, daarom, vers 1, daarom heilige broeders. Dus we hebben het tegen jou, broeders en zusters. Misschien nog even voor alle zusters, we zijn allemaal één in Christus. We zijn allemaal zaaddrager, want we hebben allemaal het woord in ons. En er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, slaaf of vrije, mannelijk of vrouwelijk. Deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester, onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem, dus die getrouw is jegens God, die hem heeft, en hem, dat is ook weer God, heeft hem aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes, waardig gekeurd als de bouwmeester, hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar, om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Maar Christus, de zoon over zijn huis, als zoon over zijn huis zijn wij, indien wij die vrijmoedigheid en die hoop, waarin wij roemen, tot het einde toe vasthouden, zal die Christus, die zal dan voor jou de apostel zijn. De hoge priester. Dus nou kom ik weer op waar ik mee begonnen ben. Als wij het brood nemen, als we de beker drinken, als we daarmee verkondigen de dood des Heren, dan betekent dat, dat we door het brood te nemen, dat we daardoor het woord tot ons nemen. Als wij de beker drinken, dat we daardoor de vergeving van zonde tot ons nemen. Dan zijn we vrije mensen en dan zijn we onder die apostel en onder de hoge priester en hij geeft ons leiding. En nu komt het, er wordt heel vaak gepredikt en ik begrijp dat wel, ik heb het zelf ook heel veel gedaan. Er wordt heel vaak gepredikt over de vijfvoudige bediening. Dat de gemeente die nodig hebt. En ik begrijp dat wel. De gemeente is zijn huis. En hier staat dat jij zijn huis bent. En dat hij apostel en hoge priester is over jouw huis. En natuurlijk is hij dan ook over de gehele huis. Want jij bent daar onderdeel van. Maar ik wil vandaag de focus leggen op jouw huis en niet op ons gezamenlijk huis. Een gezamenlijk huis, daar komt God zelf wel mee klaar. Maar het gaat erover dat jouw huis op orde is. Er staat namelijk dat de Heilige Geest wordt uitgestort en dat wij getuigen zal zijn over Judea, Samaria en het uiterste, Jeruzalem. Judea, Samaria en tot uiterste der aarde. Dus uiteindelijk gaat het over, in eerste instantie over jouw huis. En als jij de apostel niet erkent, die over jou is, dan betekent dat, dat je niet tot je doel komt in het algemene huis, in de gemeente. En daar moeten wij dus de focus leggen. Als we het over de vijfvoudige bediening hebben, dan moeten wij de focus leggen dat Jezus de apostel is en niemand anders. Want wij kunnen wel zeggen, ik kan hier wel zeggen, ik ben de apostel. En je moet naar me luisteren, want ik ben de gezondene. Maar ik ga je echt zeggen, ik ga het af als een gieter. Want ik ben nog steeds met beide benen op deze grond. Ik heb nog steeds niet dat vermogen wat Jezus heeft. Want hij heeft namelijk constant contact met de Vader. Hij is namelijk één met de Vader. Dus daarom zei ik net ook, dat als ik, toen ik naar Carlo ging, dan ben ik niet bezig, hé, je gaat nu eens even naar, als een profeet naar Carlo. Nee, je gaat gewoon het woord wat in mij is, dat ga ik gewoon voorlezen. En terwijl dat ik dat lees, dan gebeurt er wat in mij. Want dat levendmakende leven, dat komt ineens in werking. En dat levendmakende leven, wat God zelf is, die weet wat Carlo nodig heeft. En daarin gaat uiteindelijk, ga jij ineens profetisch zijn. Of je gaat apostolisch zijn. Of je gaat een evangelist zijn. Of je gaat een herder zijn. Of je gaat een leraar zijn. En dan ga je echt zeggen, als je hierop gefocust bent, dan ben je verbaasd over jezelf. En dan ga je echt zeggen, ik ben me elke dag verbaasd over mezelf. Ik noemde net niet voor niets die dyslexie bij mij. Dat heb jaren, ik ben nu 71, maar het heb ongeveer 55 jaar, heb dat naar mij naar beneden getrokken. En heb ik altijd gedacht, ik ben geen knip van de neus waard. Ik ga je zeggen, ik kreeg een baan aangeboden toen ik 35 jaar was. En iemand, een collega van mij, die had wat in mij gezien. Die had eigenlijk de herder in mij gezien. Maar dan in het natuurlijke. Begrijp je wat ik zeg? En die had bij mijn baas mij naar voren geschoven. En die zegt, hey joh, we moeten hier in de polder moeten wij iemand hebben die leiding gaat geven over 100 man. En toen kwam die bij mij en ik denk, jee jongen, dat kan helemaal niet, man. En ik ga je echt zeggen, ik heb gewoon even proef gedaan dat ik aan mijn stoel ging zitten aan de tafel en ik een telefoon kreeg. En dat iemand mij belde. En dat ik dingen opschreef wat hij mij te vertellen had. En ik ben daar zo gewoon mee aan de gang gegaan. En ik heb gezien dat ik het kon lezen wat ik opschreef, maar niemand anders. Want het leek gewoon niet op de woorden die het moeten zijn. Mensen, dit is als je dyslectisch bent. Dus wat gebeurde er? Mijn baas die kwam en die had een afspraak gemaakt om bij ons te komen. En zei samen met mijn vrouw. En hij kwam. En mijn vrouw was er niet, want die had een afspraak met iemand anders. En hij zat en hij zat en hij zat. Hij zei, is die vrouw er niet? Ik zei, nee, die is weg. Oh. Hij was gewoon gekomen en hij wilde eigenlijk wel eens even weten hoe en wat. Maar hij had mij echt nodig. Dus aan het eind van de avond zei hij. Hij zei, nou, dan kom ik er maar mee. Ik wil je hier en hiervoor gaan gebruiken. En dat gaan doen. En zie je dat zitten. Ik zeg, dat zie ik wel zitten. Volgens mij was dat diep van binnen. Die mij daar de overtuiging in gaf. Alleen, hij was weg. Mijn vrouw komt. En ik vertelde haar dat. Ze zei, ja, maar dat kan je helemaal niet. En daar had ze gelijk in. Want dat lukte gewoon niet. Dus toen zei ik ze, nou ja, dan bel ik het maar weer af. Maar de andere dag, toen dacht ik, ja jongen, maar dit is... Want ik zat al voor een gedeelte van mijn rug in de ziektewet. Ik denk, ik heb mijn lichaam maak alleen maar kapot gemaakt. Dus ik denk, nou, ze kan met de boom in, ik doe het gewoon wel. Ja. Dus ik had Anneke in de bovenste boom gezet. En ik heb gewoon mijn baas gebeld. Ik zeg, hé, hey, joh, je gaat het doen. En ik ga je zeggen, hij zegt dat is goed, dat was woensdag. Hij zegt maandag beginnen we. Ik denk, oh. Dus een maandag begonnen we. Maar wat gebeurt er? Ik ga gewoon beginnen. En dat ging me volgens mij wel aardig goed af. Vandaag niet wat ik allemaal opschreef. Ik kon het lezen, maar de rest niet. Maar wat gebeurde er nou? Ongeveer een jaar later, toen moest ik namelijk, want dit was namelijk werk, voor een sociale commissie. En ik moest voor de sociale commissie komen of ik uiteindelijk wel geschikt was. Dus ik zat daar voor het Sanhedrin, want ze zaten daar met ongeveer 30 mensen. En ik zat op deze stoel en zij me vragen, wat voor opleiding heb je? Wat heb je dit? En ik kon overal zeggen, ja, sorry, ik heb de lagere school. En uiteindelijk ging het uit elkaar. Ik moest die kant op en zij gingen die kant op. En ik kwam weer terug na ongeveer 3 kwartier. En toen zeggen ze, we begrijpen niet wat er gebeurt. Maar eigenlijk ben je hier niet capabel voor. En eigenlijk moeten we een ander zoeken. Maar we hebben gezien wat je uiteindelijk al neergezet hebt. Dus daarom gaan we met je in zee. En krijg je nu de aanstelling. Snap je? Dus met andere woorden, ik ga je nog weer even zeggen. De levendmakende geest, ik was toen al christen. De levendmakende geest heb het gewoon uitgewerkt. En uiteindelijk heb ik het zelf niet gezocht. Nee, een collega van mij, die heeft mij naar voren geschoven. Ik heb mijn vrouw in de hoogste boom gezet. En uiteindelijk ben ik toch gekomen waar ik kwam. En ik ga je echt zeggen, die tijd had ik heel veel onderwijs over man zijn. En zeker niet de vrouw in je hoogste boom zetten. En uiteindelijk dacht ik bij mezelf, hoezo? Ik kan helemaal geen man zijn. Ik ga mijn vrouw worden. Dan heb ik in ieder geval een betere plek. Begrijp je waar ik het over heb, mensen? En ik weet wel, er zijn nu wat geintjes, maar daar gaat het mij niet over. Ik wil dat we echt diep beseffen dat we iemand in ons hebben die uiteindelijk bepaalt waar je komt. En ik ga je zeggen, als wij hier geen Jaap gezegd hadden, dan had ik hier niet gestaan. Want dan had ik nu al onder de zoden gezeten. Want ik ga je zeggen, ik was 35. En toen had ik maar heel mijn lijf was al kapot. Ik werkte gewoon 70 uur in de week. Tot zes uur s'avonds zat ik op een heftruck en deed ik onderhoud. En dan ging de chauffeur naar huis en dan ging ik op de vrachtwagen. En dan kwam ik s'nachts om 2 uur kwam ik thuis. En uiteindelijk had ik gewoon helemaal gesloopt geweest. En nu, je moet me zien. Ik ben 71. En uiteindelijk is mijn lichaam is gewoon optimaal. En dat heeft te maken met deze keuze. En deze keuze was bovennatuurlijk. Had niets te maken met mijn kunnen. Zeker niet met mijn opleiding. Want ik heb gewoon lagere school en een lagere landbouwschool. Meer niet. En toen ik 40 was, toen wilden ze dan dat ik naar een hogere school ging. En dat ben ik gewoon gaan doen. Ik ben naar de hogere school in Haarlem gegaan. En ik heb daar 1 dag in de week heb ik daar gestudeerd. En uiteindelijk heb ik mijn papiertje gehad wat ze graag wilden. En ook daar heb God mij gewoon. Ik weet nog wel, ik had daar mijn scriptie gemaakt. En dat leek niet zo geweldig. En dat hadden ze gelezen. Maar ik moest het namelijk gaan uitleggen bij ze. Ook weer voor het Sanhedrin. En ik stond daar en ik legde hem dat helemaal uit. En ik had voor mijn scriptie schriftelijk had ik bijna een 6. En ik had voor mijn toelichting had ik meer dan een 9. Nou, is dit niet geweldig? Zo zit ik in elkaar. Halleluja. En dat heeft mij persoonlijk enorm op zijn plek gebracht. Amen. Ik loop nog steeds niet naast mijn schoenen Omdat ik weet wie ik ben. Omdat ik weet dat ik het uiteindelijk zelf niet red. Maar ik zie wel dat het uiteindelijk ergens ons ergens gebracht heeft. En dat is namelijk hetgene wat dat leven, dat levenmakende leven in mij, in jou, teweeg brengt. En als we dat gaan pakken, dan zullen we verbaasd zijn wat er in je leven gaat gebeuren. En weet je, we zijn zo gaan, en daarom noemde ik dat net ook, we zijn zo bezig met wat is wel goed en wat is niet goed. Als ik weer naar mijn eigen situatie ga, dan heb ik eigenlijk niet gekeken wat is goed en wat is slecht. Nee, wat zegt mijn onderbuikgevoel? Wat zegt nou diep van binnen mij wat ik moet gaan doen? En dan ben je niet meer met goed en slecht bezig, maar dan ben je bezig wat je uiteindelijk voelt. En dat ga je uitwerken. En het is belangrijk, datgene waar je voelt, dat je dat onder de leiding van God brengt. En dat kan je namelijk elke dag. En dat heb je namelijk gedaan toen je tot geloof kwam. Je hebt gezegd, ik ga mijn eigen verkopen aan u. En hij heeft jou gewoon gekocht. Hij heeft jou betaald. Je bent niet meer geen eigendom meer van jezelf. Hij doet het gewoon. En ik begrijp, als je hier bent en je zit gewoon in een misère dat het allemaal niet zo lekker loopt, dan hoor je mijn verhaal, bijna een succesverhaal. Weet je, dan denk ik, durf het eens aan te gaan. Durf eens te vertrouwen in die levendmakende geest die in je woont. Ga nou eens vertrouwen dat het woord wat op dit moment bij je binnenkomt, dat gewoon binnenkomt als een zaad. Het zit gewoon, dat komt gewoon bij je binnen. En een zaad, dat is nog niet vanavond opgekomen. Dat is zelfs morgen nog niet opgekomen. Maar het gaat zich wel ontwikkelen. Het gaat zich wel op een plaats settelen, zodat het uiteindelijk kan uitgroeien. En als jij gelooft, dat betekent dat je het vocht geeft. Dat je het zuurstof geeft. En dan gaat het eruit breken. Ik weet niet of je wel eens riet hebt gezien, die onder het asfalt zit. En dat riet, dat breekt gewoon dwars door het asfalt heen. Dan moet je nagaan hoe sterk dat is. En dat is hetgene, ook dit woord wat vandaag geklonken heeft. Ik ben er zo 100% van overtuigd dat ik vandaag de microfoon ben. En dat hij gesproken heeft. Dat hij het zaad in je hebt geplant. En dat zaad gaat zich ontwikkelen. En nou moet je kijken. Jij en ik zijn heel vaak bezig, en dat komt eigenlijk een beetje omdat ik hem aanraak. Uiteindelijk zijn we bezig met genezing. Steengoed. Alleen dit woord in hem brengt genezing. En hoe, dat zal God uitmaken. En als jij je daar een over kan geven, en deze man doet dat, want die zegt me dat regelmatig, ik heb zo'n vrede. En als je dat gaat pakken, dan ga je hem alle ruimte geven om de genezing te laten ontwikkelen zoals hij dat wil. Amen? En niet zoals jij dat wil. En daar gaat het om. Want uiteindelijk weet jij niet, weet ik niet, hoe dat gaat. Als we nog weer even, en daar ga ik mee afsluiten, als we nog weer even naar Jozef gaan, dan zien we, Jozef heeft echt gedacht onder in die put, God help me en breng me bij mijn vader. Want daar was hij gek van en zijn vader was gek van Jozef. Maar stel je voor dat God dat gedaan had. Dat hij geluisterd had naar het gebed van Jozef. Dan had hij naar zijn vader gegaan en had Jozef niet in Egypte gekomen. Menselijkerwijs gesproken. En dan had de wereld niet meer bestaan. Want er staat namelijk dat Jozef voor de hele wereld eten had. En anders had de wereld dood gegaan, had het einde geweest. Want er staat de hele wereld. Dus Jozef was ook een Jezusfiguur. Snap je? Dus die Jezus, als die niet naar het kruis gegaan had, dan hadden wij dit niet kunnen prediken. En dan hadden we hier niet kunnen zitten zoals we hier zitten. En Jezus, uiteindelijk zien we, waarom heb gij mij verlaten? Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dus zelfs Jezus had een gebed. En de Vader die zei, daar ga ik mooi niet mee in zee. Ik ga mijn eigen weg volgen. En toen werd hij eigenlijk in de dood gebracht. En jij en ik in de dood gebracht. En toen kon hij uiteindelijk opstaan tot in een nieuw leven. Zie je wel dat wij op moeten passen. Ik heb het tegen mezelf. Wat ga ik bidden? U wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Weet je wat dat betekent? Hey, zoals dat u in de hemel naar mij kijkt, wil ik dat u ook op de aarde naar mij kijkt. En wil u ook dat datgene gebeurt op de aarde, zodat de hemel nog steeds, wat mij betreft, intact blijft. Amen. Mensen, hier kan ik wel 3 dagen over prediken. En dan hoef ik niet te slapen, hoef ik niet te eten. Ik ga dat niet doen, want ik ga dat afsluiten. Maar dit is het evangelie. En wij gaan, als wij gaan beseffen dat we het leven hebben ontvangen, het levenmakende leven, dan eten we elke dag van de boom des levens. En je hebt vandaag gegeten van de boom des levens. En laat die boom in je opkomen. Laat die zich ontwikkelen. In Jezus' naam. Zouden we erbij kunnen staan voor degenen die kunnen? Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw grote naam, want u bent de Almachtige. U bent de eeuwige Schepper. Vader, u ziet dat we onze handen opheffen. Wij willen dit heel duidelijk bestempelen als het zaad van u zelf. Als het woord wat ons brengt daar waar we moeten zijn. Vader, en we willen onze eigen gedachten ondergeschikt maken van uw gedachten. Want uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En ik dank u wel dat dat zal zegevieren. En mijn kinderen, zegt God, maak je niet druk als je het even niet hebt begrepen. Maar verwacht het van mij, de trooster. Ik zal het je binnenbrengen. Ik zal je laten zien wat het uiteindelijk uitwerkt. Want ik ben als apostel in jou. En ik ga je als leraar aanschrijven. Ik ga je als leraar aanraken als dat nodig is. Want de leraar die zit in jou. En je zal gaan merken dat door gewoon je leven ineens de dingen naar boven borrelen. Schrijf het op. Erkent het. Dat de leraar iets aan het doen is. In Jezus' naam. En Vader, ik dank u wel dat u Heer en Meester bent. En we gaan u aanbidden. U gaat dingen bevestigen in Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Dank u, Koning.